Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Artree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Confidence Code van Cathy Kay en Claire Shipman is een non-fictieboek over de wetenschap achter zelfvertrouwen. Met bijzondere aandacht voor het verschil tussen mannen en vrouwen in werk en leiderschap. Het boek combineert journalistieke observaties met inzichten uit neurowetenschap, psychologie, genetica en gedragswetenschap om te laten zien waarom vertrouwen in eigen kunnen vaak minder vanzelfsprekend is dan competentie. De centrale stelling is dat zelfvertrouwen niet iets mysterieus of aangeboren vaststaans is, maar een vaardigheid die sterker wordt door handelen, risico nemen en leren van fouten. Daarmee wil het boek niet alleen uitleggen waar onzekerheid vandaan komt, maar ook laten zien hoe mensen en vooral vrouwen die rem kunnen doorbreken. Het resultaat is een praktisch en analytisch werk dat aansluit bij lezers die hun besluitvorming, zichtbaarheid en professionele assertiviteit beter willen begrijpen en versterken. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom zelfvertrouwen vaak achterblijft bij competentie. Een van de kernideeën van het boek is dat veel vrouwen hoog scoren op opleiding, ervaring en vakbekwaamheid, maar zichzelf toch lager inschatten dan ze feitelijk presteren. Kay en Shipman gebruiken dat spanningsveld om duidelijk te maken dat competentie en zelfvertrouwen niet hetzelfde zijn. Iemand kan uitstekend werk leveren en toch aarzelen om zich uit te spreken, een promotie te vragen of een leiderschapsrol te accepteren. Het boek legt uit dat dit verschil niet alleen persoonlijk is, maar ook sociaal wordt gevormd. In professionele omgevingen worden mannen vaker beloond voor zichtbaarheid, stelligheid en snelle actie, terwijl vrouwen vaker rekening houden met hoe zij overkomen. Daardoor ontstaat een patroon waarin minder zelfverzekerd gedrag ten onrechte wordt gelezen als minder potentieel. De auteurs maken duidelijk dat dit mechanisme gevolgen heeft voor carrières, onderhandelingen en de verdeling van invloed. Zelfvertrouwen wordt zo niet behandeld als een vaag karaktertrekje, maar als een factor die concrete toegang geeft tot kansen. Ten tweede, de wetenschappelijke basis achter vertrouwen in eigen kunnen. Het boek onderscheidt zich door de poging om zelfvertrouwen niet alleen psychologisch, maar ook biologisch te verklaren. De auteurs verwijzen naar onderzoek in neurologie, genetica en hersenplasticiteit om te laten zien dat er een zekere aanleg kan zijn, maar dat gedrag de doorslag geeft. Daarmee plaatsen ze het idee van de confidence-genen niet als simpele erfelijkheidsleer, maar als een ingang naar een breder verhaal over hoe het brein reageert op ervaring. Belangrijk is vooral de gedachte dat de hersenen zich aanpassen wanneer iemand vaker handelt in plaats van afwacht. Dat betekent dat onzekerheid niet als een vaste identiteit hoeft te worden gezien. Het boek gebruikt die wetenschap om te laten zien waarom voorzichtig blijven vaak geen oplossing is. Wie wacht tot hij of zij zich volledig zeker voelt, blijft in dezelfde lus van twijfel. Juist door stappen te zetten, leert het brein dat actie mogelijk is en dat fouten niet catastrofaal zijn. Zo verbindt het boek onderzoeksresultaten met een heel praktische conclusie voor besluitvorming. Ten derde, waarom actie en risico nemen vertrouwen opbouwen. Een belangrijk onderscheid in het boek is dat vertrouwen niet ontstaat door alleen na te denken, maar door te doen. De auteurs benadrukken dat kleine en grotere risico's een leerfunctie hebben, omdat je pas tijdens het handelen ontdekt wat je aan kunt. Dat idee gaat in tegen de populaire veronderstelling dat zelfvertrouwen vooraf moet komen aan actie. Volgens Kay en Shipman werkt het meestal omgekeerd. Door iets nieuws te proberen, een lastige vraag te stellen of zichtbaarder te worden, ontstaat bewijs dat je meer aan kunt dan je dacht. Het boek beschrijft dit als een proces van gewenning en groei, waarbij herhaalde ervaring de drempel verlaagt. In plaats van perfecte voorbereiding is er daarom meer winst te behalen met bereidheid om onzekerheid te verdragen. Dat heeft duidelijke praktische gevolgen. Wie nooit solliciteert uit angst om af te gaan, leert ook niet hoe het is om een kans te grijpen. Wie nooit spreekt in een vergadering, bouwt geen routine op in het innemen van ruimte. De auteurs maken van lef dus een trainbare gewoonte. Ten vierde, negatieve automatische gedachten en het effect van zelfspraak. Het boek besteedt veel aandacht aan de innerlijke stem die zelfvertrouwen kan ondermijnen. Kay en Shipman benoemen negatieve automatische gedachten, vaak afgekort als NATS, als die snelle, vaak onbewuste gedachten die twijfel versterken. Dit kunnen korte conclusies zijn als ik ben hier niet goed genoeg voor of straks maak ik mezelf belachelijk. Het probleem is niet alleen dat zulke gedachten onaangenaam zijn, maar dat ze gedrag gaan sturen. Wie voortdurend rekent op afwijzing of schaamte, kiest sneller voor terugtrekking, uitstel of oververzichtigheid. Het boek laat zien dat zelfspraak dus geen bijzaak is, maar een mechanisme dat direct invloed heeft op professionele keuzes. Tegelijk blijft het nuchter, want de auteurs doen niet alsof positief denken op zichzelf genoeg is. De kern is eerder dat negatieve patronen herkend moeten worden, zodat iemand bewust een andere reactie kan kiezen. Daardoor krijgt zelfvertrouwen een observeerbare, oefenbare kant. Niet de afwezigheid van angst is het doel, maar het leren handelen ondanks die automatische weerstand. Tot slot, de sociale druk op vrouwen om niet te veel ruimte in te nemen. Naast de individuele kant laat het boek zien hoe sterk sociale en culturele verwachtingen meespelen. Vrouwen worden vaak anders beoordeeld dan mannen wanneer zij direct, ambitieus of uitgesproken zijn. Wat bij een man als leiderschap kan gelden, wordt bij een vrouw sneller gezien als te dominant of te assertief. Daardoor ontstaat een dilemma: wie zich te veel inhoudt, blijft onzichtbaar, maar wie duidelijk aanwezig is, loopt het risico om negatief te worden beoordeeld. Het boek gebruikt dat spanningsveld om te verklaren waarom vrouwen in vergaderingen, onderhandelingen en promotietrajecten vaak terughoudender zijn. De auteurs pleiten niet voor hardheid om de hardheid, maar voor een herwaardering van zichtbaar en doelgericht gedrag. Zelfvertrouwen wordt daarmee ook een maatschappelijk thema, niet alleen een persoonlijke opdracht. In die zin sluit het boek goed aan bij bredere discussies over werkcultuur, leiderschap en de manier waarop vrouwen in publieke en professionele rollen worden ontvangen. Concluderend, de Confidence Code is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom zelfvertrouwen in de praktijk zo vaak doorslaggevender is dan pure bekwaamheid. Vooral vrouwen in opleiding, werk of leiderschapsposities zullen er herkenning en concrete handvatten in vinden. Maar het boek is breder relevant voor iedereen die worstelt met uitstel, twijfel of zichtbaarheid. De belangrijkste winst zit niet in oppervlakkige aanmoediging, maar in het verklaren van het probleem vanuit wetenschap en gedrag. Daardoor voelt het boek minder als een standaard zelfhulpboek en meer als een analytische gids over hoe vertrouwen echt ontstaat. Het onderscheidt zich van veel vergelijkbare boeken doordat het niet alleen zegt dat je moediger moet zijn, maar uitlegt waarom handelen het brein verandert en waarom sociale druk zo hardnekkig werkt. Voor lezers die behoefte hebben aan een combinatie van onderzoek, heldere argumentatie en praktische toepassing, biedt het een sterke basis. Het boek is minder geschikt voor wie een volledig academische verhandeling zoekt, maar juist waardevol voor wie toegankelijke inzichten wil die direct toepasbaar zijn in werk, besluitvorming en leiderschap. Als je ons wilt steunen, Ketterike, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.